Hans die zei het ook al. En daar ga ik toch ook wel met hem in mee. Heel veel sturen veel te breed zijn.
Ja.
Ik ben ook niet de breedste. Dus ik fiets ook bij voorkeur, ook zoals mijn gravelbike, met het liefst een smal stuur.
Ja.
En ook niet met te veel flair.
Nee.
Weet je, ik hoef niet van voor mijn idee te hebben dat ik zijspiegels aan mijn fiets heb. Nee. Liefhebbers van de fiets, welkom bij Fiets de Podcast. Wordt het een gravelbike voor avonturen of juist voor wedstrijden? Van carbon, titanium of gewoon oldschool aluminium? Welke wielen, welk rubber en natuurlijk de million dollar question, Shimano of SRAM? Kortom, hoe kies je de juiste gravelbike? En heb je al een gravelbike? Gewoon blijven luisteren, zeker voor het laatste gravelnieuws. Goedemorgen Edwin.
Goedemorgen Herman.
We zijn...
Je vergat staal, hè?
Staal, klopt.
Kan
ja, maar dat is gewoon niet bij mij top of mind. Maar dat is inderdaad, dat kan ook nog steeds. Maar ik denk met drie, dat is al...
Dan
valt er al veel te kiezen.
Heb je gelijk.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Als je moet kiezen, Edwin, voor altijd een race gravelbike of een avontuurlijke gravelbike?
Een avontuurlijke.
Oké, nou, waarom jij voor een avontuurlijke fiets kiest, daar komen we natuurlijk straks op terug. Ik ga voor een race gravelbike en ik zal ook straks uitleggen waarom. Wist je trouwens, Edwin, dat er het kroondomein is weer gesloten?
Ja.
Willem-Alexander mag dan jagen van 15 september tot 25 december. Nou, is ieder jaar weer veel discussie om. Maar gravel-liefhebbers, wees niet, je hoeft niet in zak en as te gaan zitten. Want er is een route die het hele jaar open is. Wist je dat?
Ja, dat wist ik.
Want jij hebt al eens een paar keer eerder gereden in de periode na 15 september.
Ja, ja, ja. Ik heb het al eens eerder uitgezocht en een aantal paden blijft gewoon open.
Ja.
Maar jij hebt een hele bijzondere route gevonden.
Ja, dat was. Nou ja, ik was afgelopen week een beetje ziekjes, grieperig en baalde ook, kon zelf wat minder fietsen. Maar toen dacht ik toch van, hey, ik voel me wat fitter. Later richting het kroondomein gaan. En toen zei ik al tegen mijn fietsvrienden, ja, maar daar kunnen we niet naartoe, want dat is dicht. En toen ben ik toch wel eens gaan googlen van ja, welke paden zijn er open? En ik had inderdaad ook even bij jou kunnen uitvragen natuurlijk, met jouw ervaring. Maar er is een hele mooie route van Grijs Bruinsma via Komoot. En die route heet ook gewoon Kroondomein het hele jaar open. En dat was echt fantastisch. Het was mooi weer en we kwamen aan zo'n 81 kilometer. En wat ons opviel, dat we ontzettend veel mooie grindpaden in die 81 kilometer hebben kunnen afleggen. Met natuurlijk de Aardhuisweg meerdere keren.
Ja, dat blijft, mooi,
toch, ja, blijft toch een van de mooiste...
Nou, meerdere keren.
Ja, meerdere keren. Dan
kom ik ook aan 80 kilometer beneden, natuurlijk. Hè?
Naar beneden, ook weer omhoog. Ja, ja. En een lusje, waardoor je hem weer van de andere kant pakte. De Veenkamp. Karrenspoorklim. Ik lees even wat segmenten op. Ook er kwam 400 hoogtemeters.
Ja.
Maar echt prachtig.
Lekker,
en het leuke is, ik zei ook, van deze kunnen we al een paar keer dit jaar doen. Tenminste, deze wintermaanden, om het leuk te houden. Je komt bijna het bos niet in. Er zat een klein kilometertje aan bospaden in. En daar lag het ook gelijk nat.
Ja.
Maar dat was het ook.
Het zijn... Voornamelijk die bredere gravelpaden.
Ja, die bredere gravelpaden, wat zandpaden. Ja. Nou, dat viel
prima als nat is.
Ja, ja, maar dat lag nog best wel mul.
Oh, dus, ondanks al die regen.
Ja, ondanks al die regen. Dus dat is echt de moeite waard. En die route kan je gewoon op Komoot vinden. We zullen hem ook even in de show notes zetten. En wij waren gestart bij Kasteel Kannenburg in Vaassen. En ook daar weer geëindigd. En dan kan je ook weer heel leuk op het terras zitten. Of binnen.
Ja, dat is altijd een pluspunt.
Precies. Maar dat is echt een heerlijke, heerlijke route. Hey, qua gravel. Jij zei net, ik zou zonder aarzeling, ik kies voor een avontuurlijke gravelbike. Hoe lang ben je al aan het gravelen?
Een jaartje of 30, denk ik.
30?
Ja, voordat het gravel,
voordat het echt,
gravel heette. Ja.
Jij was echt inderdaad avant la lettre graveler.
Ja.
Maar als jij nu inderdaad een gravelbike zou moeten kopen, jij zegt een avontuurlijke gravelbike. Waarom? En wat maakt een avontuurlijke gravelbike nou anders dan de race gravelbike?
Ja, over het algemeen is hij comfortabeler. Dat is prettig. Een avontuurlijke dan, hè? Heb je meer ruimte voor brede banden. Dat is ook prettig.
Waar praten we dan over? Wat is breed?
Minimaal 45, het liefst nog breder. Ze zijn.
Maar dan heb je toch een trekker?
Nee, nee. Dan heb je geen trekker. Tegenwoordig, die banden zijn zo ontzettend goed geworden dat ook 45 mm banden. Heel,
kan je merkt, ik zit in het kamp racen.
Jij zit in het kamp racen. Nee, het leuke is dat je met zo'n avonturenfiets, zoals we dat zo noemen, daar kan je natuurlijk prima een raceje mee rijden.
Maar ja.
En echte,
je kan natuurlijk
echte
ook
racebak,
smallere bandjes erop leggen.
Ja, je kan een smallere banden opleggen. En daar zit vol met bevestigingspunten, maar die hoef je niet te gebruiken natuurlijk.
Nee.
En met een echte racebak, daar avontuurtjes mee gaan beleven, dat is vaak een stuk ingewikkelder.
Vanwege?
Minder bandenruimte, ja, weet je.
Meestal gemaximaliseerd op 42 of 45.
Ja, ja, 45 is soms wel krap. Ja. Of, ja, bij sommige fietsen gaat het niet eens zelfs. En het is lastiger om een tas op kwijt te kunnen. Ze zijn vaak veel harder. Ze zijn vaak wat korter gebouwd.
Ja,
ze nerveuzer zijn.
Ja. Ja.
Dus daarom ga ik voor de avonturen. Dus dan ben ik heel benieuwd waarom jij voor de race kiest.
Nou, ik heb eerlijk gezegd nog nooit een bikepacking trip gedaan met mijn gravelbike. En
dat kan ook niet, hè? Nee, dat is ontzettend.
Ik heb
dat
kan ook natuurlijk niet. Ook. Ik kan wel natuurlijk, want je hebt natuurlijk ook gewoon van die tasjes die je kan bevestigen zonder nokjes. Maar ik heb er gewoon nog niet eerder over nagedacht.
Nee. Daarom het onderscheid tussen race en avontuur is, dat ligt ook niet zo zwart-wit.
Nee, ja, ik denk overlappen. Het grootste verschil zit in die geometrie.
Ja.
Hè, dat de een inderdaad wat nerveuzer is, wat meer racy is gericht dan zo'n avontuurlijke gravelbike. En inderdaad, wat je zegt, de ruimte voor banden. Maar heb jij wel eens een bikepack trip gedaan waar je ook echt 45 mm banden of zelfs 50 nodig hebt gehad?
Ja, ik heb in Italië een keertje de Arcietta beklommen en ook wel afgedaald.
Ja.
Toen had ik 50 mm, had ik 650B. Wielen in mijn fiets gestopt.
Een mountainbike.
Ja, dat is 27,5 inch. En dan kan je nog wat bredere banden. Dus toen kon ik met 50 mm rijden. En toen vond ik het eigenlijk nog jammer dat ik mijn mountainbike niet mee had genomen.
Gewoon omdat qua je afdaling, controle en grip.
Ja, je moest heel voorzichtig afdalen. Ja. Terwijl ik werd daar ingehaald door mountainbikers die lekker vering hadden. En daar wel optimaal van konden genieten. Dus.
Maar als je kijkt natuurlijk naar het landschap van alle fietsmerken. Is dat enorm gegroeid qua aanbod sowieso qua gravelbikes, maar ook in inderdaad de performance gravelbike of de race gravelbike en de avontuurlijke gravelbike. Kan je dat verklaren, behalve dan inderdaad natuurlijk dat er gewoon fietsen verkocht moeten worden?
Ja, dat is natuurlijk 99% van de reden. Ja. Gravel is booming. Het is over de hele wereld is het super populair geworden. Dus als je meer modellen hebt, dan heb je meer kans dat je een passende klant weet te vinden. Maar ja, daarnaast is het wel, dat onderscheid is ook wel te maken. Je ziet natuurlijk ook heel veel mensen die zich vooral richten op het racen. Of mensen die zeggen, ik heb helemaal niks met dat hard fietsen. Ja. Gravel is voor mij juist relaxed in de natuur zijn. En in principe kan je daar prima twee verschillende fietsen voor hebben.
Ja, want bij Trek hebben ze natuurlijk recent hebben ze juist gezegd, hè, we gaan minder modellen. We hadden de Emonda en we hadden de Madon en we maken daar één fiets van.
Ja, minder wegfietsen.
One bike to rule the mall.
Ja.
Volgens het gezegde van Specialized. Maar die introduceren dan wel weer naast de checkpoint die ze hadden.
Ja.
Dus eigenlijk een gravelbike voor alle doeleinden.
Ja, er werden heel veel races mee gereden.
Ja, heel veel
zonder
racen.
Zonder problemen. Ja,
ja en goede resultaten ook door de toppers meegehaald. Maar ze hebben recent ook de checkmate geïntroduceerd.
Ja, dat zou hun gravel race model moeten zijn. Ja.
En die zijn wel aan het testen.
Ja.
Wat valt dan bij zo'n checkmate als eerste op, in als je het hebt over geometrie, of zit het dan in juist in hele andere dingen?
Ja, ze doen bijvoorbeeld die checkpoint, die heeft die komt met een soort noppenbanden.
Ja.
Geen trekkerband, hè. En die checkmate die komt met een soort halve slik.
Ja.
Dus dat is echt wat meer.
Echt op race gericht, weinig rolweerstand.
Zou zo moeten zijn.
Ja. Ja.
Of dat zo is, lees je in de test. Er liep wel toch iets bijzonders aan.
Ja, het is een goede teaser.
Ja. Er zitten wat minder nokjes op en dat soort dingen. En de geometrie is inderdaad wat sportiever.
En waar kan het nog meer in zitten? Want we hebben het over geometrie, over bevestigingspunten, over ruimte voor je banden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld, zo hebben we in het voorjaar gereden. Hè, bij Specialized hebben zij in hun gravelgamma hebben zij ook twee modellen.
Ja.
De Crux en de Diverse.
Ja, waarbij die Crux eigenlijk
ook voor de crossfiets
was,
waar ze ook inderdaad.
Ja, maar de cross bijna niemand. Dus,
nee, dus
handiger om die ook als gravelbike verkoop.
Ja. Maar die Diverse heeft bijvoorbeeld ook nog een aantal opties voor nog meer comfort.
Ja, ik heb met die Diverge STR gereden. Ja. En die heeft de achtervering. Een hele, hele bijzondere. En ik vond dat heerlijk rijden.
Ja, dat is eigenlijk inderdaad de... wat je bij het mountainbiken ziet. Hè, om meer comfort, maar ook meer vering inderdaad aan te brengen. We zijn natuurlijk de FutureShock aan de voorkant ook zitten.
Ja.
En aan de achterkant.
Ja.
Dropperpost zag je natuurlijk ook, hè, bij een aantal gravelbikes. Moritz reed dat onder andere ook mee op de weg fiets.
Ja, dat was toch verrassend, hè?
En een verende voorvork bij Canyon als optie.
Weet iedereen wat een dropperpost is?
Nou, leg het even uit.
Het is een zadelpen die je vanaf je stuur kan laten zakken. Dan druk je op je stuur op een knopje en dan zak je zadelpen. Dus bij steile afdalingen heb je dan veel meer controle. Dat is super handig eigenlijk.
Verwacht je ook, als je het hebt over dat soort functionaliteiten, dat we die meer gaan zien bij gravelbikes? Want ik heb het idee dat het, nou, als je kijkt naar het aanbod, je ziet het nog maar heel weinig.
Ja, je ziet het weinig, omdat het maakt die fiets gewoon weer een stuk duurder. Ja. En zeker als je een droppenpost met een kabeltje hebt, wordt het ook weer ingewikkelder. Hè? Want je moet die kabel door je frame leiden. Dan zijn er ook steeds meer elektronische die je gewoon met een knopje kan bedienen op je stuur. Maar het maakt hem zwaarder en duurder. Dus veel merken kiezen er dan toch voor om hem maar niet standaard te installeren.
Wij krijgen ook regelmatig vragen van luisteraars of van lezers van hey, wat is nou een gangbaar budget als je een gravelbike wilt kopen? En een gravelbike waar je eigenlijk op alle ondergronden en alle omstandigheden mee uit de voeten kan.
Ja, dat is wel lastig, hè?
Ja, maar als jij begint met gravelbiken.
Ja, ik denk dat je minimaal €2000 uit moet gaan.
Ja, en wat krijg je dan pakweg voor zo'n €2000?
Een aluminium frame.
Ja.
En waarschijnlijk ook nog aluminium wielen. Vrij basic banden. En een schakelgroepje met 11 versnellingen.
Ja, dus dat een 11 speed.
Ja.
Aluminium, carbon, staal, hè, werd door jou al genoemd.
Ja, titanium.
Nou, titanium is natuurlijk een stukje prijziger.
Ja.
Carbon natuurlijk ook in verhouding tot aluminium. Maar als je mensen moet uitleggen waar ze voor moeten gaan, natuurlijk is dat heel persoonlijk. Mm-hmm. Maar aluminium versus carbon. Want dat zijn eigenlijk de keuze die je het vaakst kan maken.
Ja, klopt. Carbon is lichter en comfortabeler. En kwetsbaarder.
Ja.
Ik denk dat kort samengevat de drie punten zijn. Dus als jij zegt, en duurder, hè?
Ja.
Dus als je zegt, ik wil een beetje een boomproof fiets hebben die niet de wereld kost, dan zou ik lekker voor aluminium kiezen.
Maar jij fietst op een titanium gravelbike.
Ik fiets op een titanium gravelbike, ja.
Wat maakt titanium zo uniek? Behalve dan dat het aardig prijzig is?
Ja, ook al valt dat ook nog mee in verhouding
tot... Als je deelt door het aantal kilometers en levensduur.
dat sowieso. Zo'n titanium fiets koop je in principe voor de rest van je leven. Zeggen ze altijd. Ja. Dat is zo, dan maak ik ze thuis wijs.
Ja.
Maar voordeel van titanium is dat het comfortabel is. Een stuk comfortabeler dan aluminium. En een stuk sterker dan carbon. En ik gooi mijn fiets nog wel eens in de berm als ik denk, hey, tof, ik wil een foto maken. Of ik ben er niet heel voorzichtig mee. Ja, titanium is gewoon boomproof. Dan gaat niet stuk.
Nee. Carbon gravelbikes Cube begint een beetje rond de €2000, €2200.
Ja. Dus dan heb je al een carbon frame. Ja.
Dus die bieden natuurlijk die fietsen best scherp aan.
Ja. Senza ook volgens mij.
Ja.
Ja, zo zijn er nogal wat. Hè? Altijd lastig om merken te noemen, want dan vergeet je er snel een paar.
Maar zou je dan altijd standaard kiezen als jij een budget van €2500 voor carbon te gaan?
Of nee.
Kijk je naar meer eigenschappen?
Ik zou eerder voor een aluminium frame en betere wielen kiezen dan voor een carbon.
Wat maken wielen dan? Waarom is zo'n wielset zo belangrijk? Wat voor verschil kan het maken ten opzichte van een carbon fiets met een standaard wielsetje?
Nou, een standaard wielsetje is meestal vrij zwaar.
Ja.
En dat gewicht wat
dan
je met
praat je
met carbon,
soms richting 1800 gram.
Ja, en al zwaarder soms met een kilo. Voor een gravel wielset gaat dat soms wel over de 2 kilo. Nou, zeker als je daar als je ze met banden en binnenbanden koopt. Je zou kunnen zeggen van ik koop carbon met een goedkoop wielsetje en dan upgrade ik dat later. Dat is makkelijker dan dat je later je aluminium frame moet upgraden. Maar met een aluminium frame kan je gewoon eigenlijk ook alles, hè?
Ja.
En dan heb je gelijk een goede wielset. Dus dan hoef je niet te upgraden. Want? En het voordeel van zo'n goede wielset is dat het lichter is.
Want je hebt steeds meer fabrikanten. Jij hebt laatst ook de nieuwe groep van SRAM.
Ja. De Explorer Red.
Explorer Red. Ja. Daar zat ook een wielset, wat ook uit dezelfde stal kwam, van Zip.
Ja.
Nieuwe gravel wielset.
Ja.
Wat is nou het verschil tussen een gravel wielset? Want daar krijgen we ook best wel veel vragen over. Ja, waarom moet ik een gravel wielset kopen ten opzichte van een wegset?
Ja, gravel wielsets zijn over het algemeen breder.
Ja.
Intern, maar natuurlijk dan automatisch ook extern. Maar die zijn meer geschikt voor die bredere banden. Dat is een trend die op de weg ziet. Hè? Dat we zijn zo langzaam van 23 naar 25 naar 28 millimeter breedte van je band gegaan. En in het gravelen zie je dat eigenlijk ook. Waar eerst veel fietsen met 38 millimeter werden afgeleverd. Toen werd het 40. En nu zie je al heel veel 45 en waar 50 millimeter breedte nog als een trekkerband werd gezien. Ja. Vorig jaar misschien nog wel. Zie je nu hele snelle 50 millimeter banden komen.
Ja, je ziet natuurlijk ook dat die bandenfabrikanten ook in het hele gravel gebeuren natuurlijk steeds meer ontwikkelen qua banden. Valt natuurlijk geld te verdienen ook. Maar ook die rolweerstand bij de hele brede banden is aan het afnemen.
Ja, en het is ook een misverstand dat brede banden per definitie meer rolweerstand hebben. Zeker over rood is dat helemaal
op de weg natuurlijk ook.
Ja.
Waarin steeds meer profs ook met 30 mm standaard.
Ja, ook omdat er helemaal niet de rolweerstand toeneemt.
Nee.
Het is een groot misverstand dat we kennelijk heel moeilijk uit ons hoofd krijgen.
Maar en naast inderdaad, hè, want je hebt het over die interne velgbreedte.
Ja.
Die van Zip, die waren zelfs...
Oeh.
Ja, die waren aardig breed.
32 of zo?
32,
ja. Die waren echt heel breed. Ja,
ja, een wegzetje is meestal 23. Is er dan qua...
21.
Qua inderdaad de breedte van een band. Wat maakt een gravel wielset dan nog meer anders?
Soms zit het er minder lagers, hoe de lagers zijn afgedicht.
Dat ze duurzamer
dat
zijn.
Dat ze beter zijn afgedicht, beter beschermd tegen modder en vocht en dat soort dingen. En voor de rest zit er eigenlijk niet zo gek veel verschil in.
Nee. Tot hoe hoog qua velghoogte?
45 millimeter?
Ja, 45 is wel het meest gangbaar.
Ja.
En daaronder natuurlijk veel lager.
En daaronder.
Daarboven qua aerodynamisch voordeel heb je gewoon iets minder aan.
Ja, 50. Dat is alleen leuk bij een NK gravel. Ja, weet je, als het vlak is en je met 40 per uur over dat parcours heen jakker, dan heeft
wat kost gemiddeld een goed wielsetje voor gravel?
Help eens. 1500 euro vanaf, denk ik.
En je hebt natuurlijk ook van DT Swiss, heb je natuurlijk ook een aantal goede alu gravel wielsetjes.
Ja, dan ben je heel veel.
500-600 euro kwijt.
Ja.
Wat al een hele hoop scheelt ten opzichte van een standaard wielsetje als je een fiets van 2000 euro koopt.
Ja.
Qua
als je er zo'n wielsetje van 250 euro in krijgt, dan ben je eigenlijk na een jaar ben je echt wel aan wat anders toe.
Hey, en dan ook toch een belangrijk onderwerp. Als je het hebt over sturen. Het welbekende gravelstuur met flair.
Ja.
Leg het principe van flair eens uit.
Het principe van flair is dat de stuurbocht naar buiten wijst.
Ja.
Dus dat je stuur bovenop redelijk smal is. En als je in de beugel gaat zitten, wat je bij een afdaling bijvoorbeeld zou doen, of als het een heel technisch parcours hebt, dan is je stuur breder. En een brede stuur geeft meer controle.
Ja. Dus dan heb je gewoon veel meer controle op onverharde paden, met name inderdaad naar beneden of in de bochten. Welke fout wordt daar regelmatig mee gemaakt? Want die fietsen worden standaard afgeleverd, 9 van de 10 keer, met een stuur van 42, 44...
Ja.
Breed.
Ja, ik weet wel jij heen wil. Ik las dat van tevoren. Stuur je me altijd zo. Doet dat altijd hartstikke goed voorbereiden. Maar ik weet niet of ik het met je eens ben. Ze schiet jij hem maar af.
Nou ja, Hans die zei het ook al. Onze collega-redacteur Hans Raven. Die natuurlijk zich ook bezighoudt met hoe goed je op de fiets moet zitten. En die zegt ook wel. En daar ga ik toch ook wel met hem in mee. Dat heel veel sturen veel te breed zijn. Ik ben ook niet de breedste, dus ik fiets ook bij voorkeur, ook zoals op mijn gravelbike, met het liefst een smal stuur.
Ja.
En ook niet met te veel flair.
Nee.
Weet je, ik hoef niet voor mijn idee te hebben dat ik zijspiegels aan mijn fiets heb.
Ja, ja. Maar hoe verklaart hij dan de breedte van een mountainbike stuur? Waarom zou dat dan wel goed zijn?
Nou, die kort ik ook in.
Ja, jij.
Ja, maar N is 1, hè?
Ja, N is 1, ja.
Ja.
Nee, ik denk niet dat
sturen 44 breed of 42, ja. Dat die voor heel veel dames, maar ook voor best wel wat mannen misschien veel te breed zijn. Waardoor je het idee hebt dat je, ik bedoel, ik heb ook hele smalle schouders.
Ja, maar waarom zou je smaller willen zitten? Ik snap dat
je compacter zit, prettiger zit.
Ja, maar compacter is toch niet prettiger? Je kan toch gewoon even goed compact zitten als je je handen op het stuur hebt.
En daar heb je ook een punt, maar ik vind het zelf. Maar dan moeten we Hans een keer voor uitnodigen om eens een keer... Want hij is de kenner, hè? Ja. Wat ik bedoel, hij doet...
Ik denk dat jullie er alles een beetje betrekken op dat het aerodynamisch en hard moet gaan. En dat natuurlijk het grootste deel van Fietsel Nederland. Gewoon lekker wel fietsen.
Nou, als ik dan nu even terugdenk met mountainbiken. Nou, doe ik dat niet heel veel vanwege na het gravelen. Maar... ik heb daar ook juist best het zuur. Want ik heb het idee dat je anders het idee hebt dat je zo'n enorme draaicirkel aan het maken bent. Maar dat is misschien ook gewoon mentaal, hoor.
Ja, die draaicirkel die verandert niet. Het enige waarom ik nog wel eens een stuur heb afgezaagd is dat je...
Ook bomen. Van die,
ja, precies. Dat, ja, dat ook, je 72 centimeter niet tussen twee bomen doorpast.
Ja, exact. Ja. Op een single track.
Ja, maar 72 of 46 centimeter. Nee, maar
ik heb wel het idee dat daar best wel een theorie die hout snijdt. Dat sommige sturen die standaard worden geleverd misschien toch wel iets te breed zijn. Maar we gaan daar Hans voor een keer
ik zou op de race. Ik denk dat ook op de racefiets ben ik het met je eens. Maar voor een gravelbike denk ik gewoon lekker breed sturen. Ja. Als je geen wedstrijden rijdt, is helemaal niks mis mee.
Jij bent van weer dat kamp avontuurlijk gravelen.
Ja, maar ook in een wedstrijd zou dat nog best wel handig kunnen zijn. Meer controle in snelle bochten. En lekker je ellebogen naar buiten als je een plekje moet vechten.
Kan je meer ruimte innemen. En we gaan het hebben even over de groep. Hè? Want je kan tegenwoordig enorm veel kiezen. Elektronisch, mechanisch. Ja. Daar vinden continu ontwikkelingen in plaats. Hè, wat je op de weg ziet van 10, 11, 12 naar 13. Zie je ook in het gravelen.
Ja.
De meest basale vraag. Als je begint met gravelen. Welke keuze moet je dan maken ten opzichte van inderdaad je setup, je afmontage?
Ik denk dat dat vooral afhangt van je budget.
Ja. Je hebt bij Shimano heb je de 600... De 400, 600 en 800
GRX groepen. Ja. Die zijn speciaal voor het gravelen. Ik zou wel voor een speciale gravelgroep gaan.
Ja, bij SRAM is dat de Explorer.
Explorer. Beide hebben mechanisch en elektronisch schakelen. Als je het geld ervoor hebt, zou ik lekker voor elektronisch gaan. Want dan ben je al die kabels kwijt.
Ik heb zelf nog inderdaad mechanisch schakelen. Ja. En ik heb in het voorjaar een aantal dagen op een Obeya Term toen... met de DR2 12 speedgroep van Shimano, GRX net geïnteresseerd.
Ja.
Ja, toen dacht ik ook van, ik moet toch heel snel eens gaan kijken. Hoef ik ook gewoon, dit is heel fijn.
Ja, ja zeker
het is
dat je veel in de bagger...
Het is noodzakelijk, maar het is inderdaad het is gewoon...
Ja. En je rijdt veel in de bagger, dus die kabels die hebben gewoon wat meer te leiden. Ja.
En bij GRX, 4, 6, 800. 600 is vergelijkbaar, wat ze dan zeggen qua... Als je het met de weg zou moeten vergelijken met een 105 groep. En bij SRAM Rijvel.
Ja.
Om het even te duiden voor de luisteraars. Ja. Als je toch ergens moet beginnen. Maar dan kan je ook nog eens kiezen tussen afhankelijk van je budget. Heb je wat meer? Nou, dan is elektronisch een hele mooie optie. En dat wordt ook steeds betaalbaarder. Maar moet je dan kiezen tussen één keer of twee keer? En daarmee bedoelen we natuurlijk je voorblad.
Ja.
Enkel of een dubbel voorblad.
Ja. Ik ben nog steeds wel voorstander van een dubbel voorblad, zeker in Nederland. Maar ik reis zelf voornamelijk tegenwoordig met een enkel voorblad. Ja. Omdat we gewoon vaak testgroepsets krijgen. Ik rij met de Kampa 1x13 groep.
Ja, dat is uniek, hè? Een exoot.
Ja, dat is een exoot, ja.
Kampa E-car.
E-car, ja. Heel mooie groep. Maar wel met een
Maar dat is 13 speed.
13 speed en mechanisch.
En wat voor verhouding praat je dan over? Want je kan tegenwoordig zo'n breed bereik hebben.
Ja, hebt daar... dat gaat van 11 tot 50 volgens mij zo uit mijn hoofd. En,
voor?
Ja, voor kan je kiezen. Ja. Dus dat, daar heb je verschillende tandwielen voor. Maar het nadeel daarvan vind ik dat je... omdat je van 11 naar in de 50 gaat... heb je gewoon... op een gegeven moment kom je een grote stap tegen. En zeker in Nederland is dat heel vaak dat je denkt... ik vind eigenlijk net niet de lekkere cadans. Je mist dat middenbereik.
Ja.
En dat zou je deels kunnen oplossen met een tweede voorblad.
Ja, want ik heb zelf een 48 31.
Okay,
dat is een GRX.
Ja.
daar kan je eigenlijk alle kanten mee op.
Ja.
Zo in, een gravel race, als inderdaad gewoon een relax ritje in het Kroondomein of je gaat klimmen.
Ja, en ook dan, al omdat vaak die cassettes niet, echt zeg maar Nederlandse cassettes worden niet meer gemaakt. Hè. Doe mij maar gewoon een, als ik over de Veluwe ga, een 12-25.
Ja, maar dat
doen ze niet meer.
Standaard tegenwoordig alleen nog maar bij Ultegra aan 105.
Ja.
105 is alleen nog maar 34 en 36. Ja, en Ultegra nog een 30 als keuze.
Ja.
En
daardoor heb je automatisch gaten in je.
Ja, dus ik heb nog een LS Speed, dus ik kan er nog iets mee kiezen. Dus ik heb gewoon een 30 achter. Want daar kan ik inderdaad met een binnenblad van 31, ja, daar kan je voldoende klimmen.
Ja, kom je eigenlijk overal wel boven.
Dus ik vind zelf ook die keuze met twee bladen en daarin ook in combinatie met de type cassette. En dat kan bij het 11 Speed, en heb je nog veel te kiezen.
Ja.
Bij 12 Speed wordt het al wat minder. Maar ik was met die DI-Tour, die 12 Speed in Oostenrijk, met klimmen met een 34 en een 31 voor. Ja, kwam je ook de staalse klimmen op.
Ja, ja, voor het echt hele steile klimmen in de bergen, dan vind ik een enkel voorbeeld eigenlijk prima. Dan ben je toch wat minder bezig met een cadans. En dan is het heel fijn als je achter een 50 of een 52 hebt.
Maar jij met die Explorer uitgebreid getest, hè? De 13 Speed van Schrem.
Ja.
In hoeverre is dat dan een voordeel, 13 speed ten opzichte van 12 speed? Ik bedoel, ongetwijfeld gaan we naar 14 speed, hè? Met een jaar.
Ja, ik weet niet waar het eindigt. Één kransje meer, dus één gaatje minder, zeg maar. Het is, ik kan niet zeggen dat het nou een wereld van verschil maakt. Behalve in prijs, het is nog weer duurder geworden.
Hey, als je het dan hebt over banden, hè, dan kunnen we natuurlijk, gaan we eens een keer een apart topic over maken. Maar er zijn nog steeds mensen die ons vragen, ja, het tubeless of inderdaad gewoon een binnenbandje voor gravel.
Ja, dat is bij gravel vind ik dat een no-brainer. Dat is altijd tubeless.
En zo ingewikkeld is het niet, hè, om je eigen band tubeless te maken.
Oeh, dat verschilt wel. Op ons forum loopt daar nu ook weer een mooi topic over. Dat sommige mensen echt wel uren bezig zijn om een bandlucht dicht te krijgen. Als je net een beetje een ongelukkige combinatie van vellig en band hebt, dan valt dat soms best tegen. Als je geen compressor hebt, dan kan het helemaal lastig zijn.
Ik heb dat nooit.
Nee, nou, dan heb je geluk. Oh, jij brengt naar de fietsenmaker
Naar Jasper.
Ja, zo kan ik het ook.
Nee, kudos voor Jasper. Ja.
Ik heb ook wel eens problemen gehad, hoor, daarmee.
Maar ik heb wel mooie. Ik adviseer het altijd. Ga altijd tubeless of ga inderdaad gewoon vragen bij je fietsenzaak. Ja. Maar ik heb ook een jongen in mijn fietsgroep. En die heet Mark. Daar komt hij om, Mark. Die heeft een prachtige gravelbike. En onze oud-collega Thijs gekocht.
Oh.
Een Megamo.
Ja.
Megamo, Spaans.
Ja. Ja.
En die zegt, nee, ik ben helemaal klaar met de tubeless. Ik ga alleen met binnenbandjes op gravel. Nou, ik zeg succes.
Maar hoeveel bar stopt hij in zijn banden dan?
Nou, ik weet niet hoeveel bar, maar hij ging naar Limburg. Gruppelse graveltocht rijden.
Ja.
En hij was nog ineens vertrokken of hij had al lek gereden. Ja. Ja, ja, ik zeg, dit is precies, zeker als je naar Limburg met al die steentjes, stootlek, et cetera, waarom je tubeless moet rijden.
Ja, je kan ook je banden zachter hebben, dus je hebt meer grip en meer comfort. En als je toch een keer lek rijdt, dan hoef je met een beetje mazzel niet te stoppen. Dus het is alleen maar voordelen.
Tubeless the way to go.
Precies.
Laatste dingetje, om mensen daar toch ook wat advies over mee te geven, pedalen. Want je hebt op de weg, heb je SPD of Look.
Ja.
En nog wat merken.
Ja, in principe rijdt iedereen die ik ken rijdt met SPD pedalen. Ja. Of in ieder geval met off-road pedalen.
Ja.
Je kunt ook daar heeft Look versies van. Maar in ieder geval
de MTB pedalen.
Met de MTB pedalen. Ja. Zodat je ook schoenen aan kan waar je wat fatsoenlijker op kan lopen.
En ook makkelijker kan uitklikken. MTB pedalen.
Ja, vind je dat makkelijker uitklikken? Ja, dat is
je hebt veel meer speling.
Ja.
Dat is natuurlijk ook. Ja. En ze zijn natuurlijk duurzamer dan een wegpedaal. Er kan ook veel meer zand, grond.
Ja, klopt. Ja.
Volgens mij hebben we dan eigenlijk wat hele rijtje in een rotvaart behandeld. Want we kunnen natuurlijk nog heel lang over lullen.
Ja, over banden kan je inderdaad ook.
Maar dat gaan we nog.
Hè?
Maar dat gaan we nog wel een keer doen. Ik bedoel, we moeten ook wel wat onderwerpen overhouden om bezig te blijven. Maar tot slot, Edwin, we hebben ook een jaarlijkse gravel special. En die is denk ik ook voor als je wil beginnen met gravelen, ideaal om lekker thuis te lezen.
Ja.
Want er staat heel veel in. Hè? Overzicht van een hele hoop gravelbikes, van instapmodel tot droomfiets.
Leuke routes.
Routes, tips om te gaan bikepacken.
Ja.
Accessoires, wielsets, hoe kan je die bestellen?
Fiets.nl/shop.
Ja.
En dan moet je even bij de losse edities kijken en dan kom je vanzelf tegen.
€7,95.
Nou, dat is geen geld.
Dus geen verzendkosten.
Nee, ja, dat is een dikke pil.
Precies, nog even reclame voor tijdschriftnu.nl. Daar staat trouwens ook. En we plaatsen een linkje in de show notes. Edwin, tot slot. Ik ben al in het Kroondomein geweest. Nou, die route gaan we natuurlijk even, dankzij Gijs Bruinsma, in de show notes zetten. Wat wordt jouw volgende gravelrit? Of is er een gravelrit waar je naar uitkijkt?
Wow. Deze overval je me een beetje mee.
Nou,
nee,
dat is de bedoeling.
Nee, niet eigenlijk.
Nee?
Nee, je kijkt uit naar strandrit.
Ja. Wanneer is de eerste?
20 oktober. Wijk aan Zee, Den Helder, Wijk aan Zee. Dat is een leuke.
Ja. Kan je natuurlijk heel goed ook met je gravelbike.
Ja.
Andere bandjes? Ja. Of passen die niet? Maar je hebt daarvoor die wicket natuurlijk. Hè?
Ik heb daar een strandfiets voor, ja. Maar...
Maar voor mensen die willen beginnen met zand, je kan je gravelbike gebruiken.
Je kan er zouden, als je 45 mm banden, dan zet je er sliks in. Moet je echt zorgen dat je geen noppen hebt. Maar dan nog, als het heel mul is, het zou fijner zijn als je 50 mm kwijt kan.
Maar dan kan je een mountainbike goed gebruiken.
Ja, ja, zeker.
Oké.
Maar die moet je wel hebben dan, hè?
Ja. Nou, ik kijk gewoon weer uit naar het Kroondomein volgende
ritje. Ja, ik denk dat ik ook die kant op ga. Ja,
want misschien kunnen we samen.
Enthousiast gemaakt. Laten we dat eens doen. Ja,
gaan we doen.
Ja, een beetje rustig fietsen. Hè?
Precies, doen we. Hey, dit was hem alweer. Dankjewel. Dit was Fietsen Podcast aflevering 80. Abonneer je op Fietsen Podcast. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fietsen Podcast en blijf
fietsen.